Dit is Dichter bij de Schrijver, een podcastserie van de Kneep en Biblioplus over schrijftalenten in de regio Land van Kuik en Maasduinen. Hij heeft veel kennis over de geschiedenis van zijn regio, Mook Middelaar. Hij vertelt er graag over als hij er mensen rondleidt, maar hij heeft er ook over geschreven in een boek, Noodweer, al mengt hij daar wel feit en fictie. Ook maakt hij regelmatig kleine, puntige gedichtjes. Deze keer heb ik, Marco van der Plassen, een verdiepend gesprek met Theo van Brunschot. Welkom, Theo.
Dank je voor de uitnodiging. Goedemorgen, Marco.
Jij hebt historische belangstelling, dat is duidelijk.
Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
Want je leidt mensen rond en ook je hebt een boek geschreven en daar zit ook veel historie in. Heeft dat een achtergrond?
Nou, niet vanuit mijn leven of zo. Ik heb zakelijk me met heel andere dingen bezig gehouden.
Zoals? Maar
toen ik heb veel management- en directiefuncties gehad de laatste jaren bij tal van bedrijven. Onder andere de laatste tijd bij Delta Lloyd Groep in Amsterdam, waar ik directeur strategie was.
Aha, dat is totaal anders.
Ja, dat is totaal anders.
Hoewel, je moet strategisch zijn als je schrijft.
Ja, dat is misschien wel waar, maar toch, ik voelde wel dat het wat anders was toen ik wat meer tijd kreeg om te gaan schrijven. Mm-hmm. Maar ik ging niet zozeer schrijven toen ik wat meer tijd kreeg, maar ik ging me meer verdiepen in de omgeving waar ik woon. Gewoon rondlopen en kijken en daarover vragen bij mensen.
En jij woont in de omgeving Mook Middelaar?
Ik woon in Plasmolen.
Plasmolen.
Dus dat is nog dichterbij, zeg maar even de Jansberg,
ja.
En de Mokerhei en ook het Maasdal zelf, waar ook een heleboel gebeurd is. En als je daar gaat rondlopen, dan zie je zoveel en dan wil je daar eigenlijk steeds meer van weten. En dan ga je erover lezen. En dan op die manier raakte ik erg geïnteresseerd in de geschiedenis van de streek. En er is werkelijk zoveel gebeurd, dat is onvoorstelbaar.
Het is bij jou gekomen vanaf het lopen en het gewoon vanaf het er zijn.
Ja, gewoon naar buiten toe
en denken, ik wil daar
rondkijken.
Meer over weten.
Precies, ja. Precies.
En wat ontdekte je?
Nou ja, je ontdekt in ieder geval dat het een gebied is waar heel veel gebeurd is, omdat het precies op allerlei grenzen ligt. In de 80-jarige oorlog bijvoorbeeld lag de grens tussen de noordelijke Nederland, de Republiek, en het door Spanje bezet gebied precies onder Nijmegen. Precies over Plasmolen, Mook, Middelaar. Ook nog een stukje hier in de Brabantse kant.
Ja, ja.
Dus dat betekent al dat daar altijd spanning is. We liggen natuurlijk ook op de grens van Duitsland en Nederland. Ook zo'n grensstuk. Ja. In de afscheidingsoorlog met België was hier de grens met België. Topje van Limburg was toen zelfs Belgisch. Dus er zijn talloze grenzen geweest in het verleden en ook nog steeds, waardoor dit een plek is waar ja, blijkbaar legers altijd graag met elkaar geknokt hebben.
Waar ook oorlog geweest is. Een van de oorlogen die een rol heeft gespeeld in jouw werk, waarover je vertelt als je rondleidt, maar ook in jouw boek Noodweer, dat is de 80-jarige oorlog.
Ja, ja, ja.
Hoe zit dat?
Nou ja, we wonen natuurlijk in het gebied van de Mokerhei. En de slag op de Mokerhei, die kent iedereen.
Mm-hmm.
Dus het was logisch om daar wat meer over te willen weten. En toen kwam ik erachter dat bijna heel Nederland kent wel de slag op de Mokerhei. Die duurde overigens anderhalve dag. Maar niemand weet wat er die andere 80 jaar van die oorlog hier in dit gebied gebeurd is. Mm. En toen ik daar over ging lezen en daar ging navorsen wat er allemaal gebeurd is, toen viel ik steil achterover over wat er allemaal voor oorlogshandelingen, oorlogsellende er is geweest in die andere jaren.
Ja. Want jij hebt daar een boek over geschreven en ja, ik noem het een boek waarin werkelijke dingen gekoppeld zijn aan fictieve dingen. Hè?
Ja, ja.
Want het gaat over iemand die meer of meer een levensgeschiedenis van iemand. Hè?
Ja, meestal gaat zo'n geschiedenisboek over machthebbers en over oorlogen en over koningen en ridders.
Ja, de elite.
Maar dat mijn insteek is geweest, kijk nou eens wat een inwoner van dit gebied in zo'n periode heeft meegemaakt. En ik heb gewoon een boer genomen uit Mook en zijn familie. En die hoofdpersoon die wordt geboren in 1550 en die leeft, een beetje onwaarschijnlijk voor die tijd, ja, maar vooruit.
100 jaar.
Die gaat dood in 1650. En in die periode maakt hij dus die hele 80-jarige oorlog mee.
Hmm.
En ik beschrijf dus als het ware vanuit die familie, hoe die als kind opgroeit en hoe die in zijn gezin als zich ontwikkelt, hoe die kinderen weer een plek krijgen in de maatschappij. Beschrijf ik hoe hij daar in die 80-jarige oorlog en al die ellende die over dit gebied heen kwam, hoe die meemaakt.
Wat was een van de opmerkelijkste dingen voor jou? Ik kruistocht?
Nou, een van de belangrijkste dingen was wel dat we in Nederland praten over de 80-jarige oorlog. Maar dat er vanaf het tiende jaar, 1578, 10 jaar na het begin van de opstand, eigenlijk geen Spaanse soldaat meer boven de grote rivieren is geweest. Nou zeg ik dat een beetje verkeerd, want in het oosten van het land, dat was nog wel Spaans gebied, maar het westen, Holland, Zeeland, Utrecht, er is vanaf 1578 geen Spaanse soldaat meer geweest. Dus die 80-jarige oorlog, die duurde in het westen van het land 10 jaar.
Ja.
En hier 80.
Ja.
En na die 10 jaar kon de handel gaan bloeien in het westen van het land. En begon daar de Gouden Eeuw, met de VOC-tijd. En kwam daar een ongekende welvaart. Terwijl we hier, 100 kilometer verder, in diepe ellende zaten.
Ja.
Oftewel, als we in Nederland praten over die 80-jarige oorlog, is dat hier een juiste benaming. Hè?
Ja.
Maar in het westen duurde die oorlog maar 10 jaar.
Ja, en dat verschil tussen rijk en arm, of tussen het westen en de rest van Nederland, dat is dus daar... Dat manifesteert zich daarin ook.
En nog steeds.
Juist.
Dat heeft zich doorgetrokken naar,
dat
deze,
zou je kunnen zeggen.
Naar deze tijd.
Ja, dat is wat ik bedoel.
Absoluut, absoluut.
Ja. Als jij dan die mensen rondleidt, Theo, dan is dat een van de verhalen die je vertelt, neem ik aan.
Ja, dat is een van de verhalen. Ja, ja, ja. De term waarmee ik mensen rondleid is wandelen met verhalen.
Ja.
Dus het betreft niet alleen die 80-jarige oorlog.
Nee.
Het heeft een veel bredere tijdsgewricht als het ware. Het gaat over de Tweede Wereldoorlog, het gaat over de Romeinen, het gaat over de ijstijd. Hè, want het landschap hier in deze omgeving is toch vooral gevormd door de ijstijd en de grote rivieren, zeg maar even, die hier stroomden.
Ik heb ook iets over gelezen en op een gegeven moment kwam bij mij naar boven dat je iets vertelt over de heilige Brigida.
Ja. Ja, ja, ja. Middelaar,
een... middelaar.
Middelaar bestaat al wat langer dan wij denken.
Ja.
En in de middeleeuwen was middelaar een nog iets belangrijker dan Mook zelfs. Ik mag het misschien niet hardop zeggen.
Tegen Mookenaren.
Maar middelaar was een belangrijkere plaats om te wonen dan Mook. Uh-huh. Het lag ook in twee verschillende hertogdommen. En middelaar was een ambt van het hertogdom Gelre. En als je als ambt was, dan had je een zeg maar even een burgemeester, hè, met zijn schepenen. En je had een jury, en je had een gevangenis, en je had allerlei instituties die het arme kleine dorpje Mook helemaal niet kende. Mook hoorde bij Kleef in die tijd.
Ja.
En op die manier was middelaar belangrijker dan Mook. Maar later nog, na die 80-jarige oorlog, na die middeleeuwen, werd middelaar ook een bedevaartsplaats.
Want?
Vooral voor oogleiders en voor ziektes onder het horenvee. Ja, de Brigida, dat was de oude patrones van de kerk daar, was een heilige die verbonden is aan het horenvee en oogleiders.
Ja.
Er staan nog steeds beeldjes van de heilige Brigida in de kerk in middelaar.
Vast, ja.
En het is onvoorstelbaar om dat nu te zien in dat vredige, een beetje geïsoleerde dorp Middelaar. Ja. Maar in die tijd kwamen er soms 2000, 3000, 4000 mensen in februari, want dat was dan de dag van de heilige Brigida, naar Middelaar toe als bedevaartsplaats. Ja.
Ik heb ook ooit eens iets geschreven over pelgrimage. Dit gaat bij jou over de Brigida. Jij schreef daarvan dat het wel een van de belangrijkste bedevaartsoorden waren, hè, 19e eeuw. Maar je hebt ook nog in Noord-Limburg het hele kleine dorpje gehucht Smakt.
Ja.
En dat was de heilige Jozef, de timmerman.
Ja, 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 ja.
En ook daar kwamen busladingen vol mensen, ook uit het westen.
Ja.
Ja, die kwamen daar.
Vaak heeft dat ook nog wel een relatie met die 80-jarige oorlog. Want dat zijn vaak plaatsjes geweest die in Spaans gebied.
Ja.
Toen de 80-jarige oorlog afgelopen was, toen ging dat Spaans gebied over in Pruisisch gebied. Maar katholieke enclaves bleven. En er kwamen dus mensen uit de hele omgeving, die langzamerhand in protestant gebied kwamen te wonen.
Ja.
Die kwamen naar die kleine katholieke enclaves toe, om daar nog de mist bij te kunnen
beleven.
Wonen, de mist te beleven.
Ja.
Dus op die manier trok dat ook nog, omdat ze vanuit die 80-jarige oorlog specifiek katholiek waren gebleven, van het Spaans bewind.
Als jij dus... Je vertelt erover, je wandelt met die mensen. Maar je hebt ook nog eens een keer een ander soort wandeling gemaakt, heb ik begrepen. Ik dacht toen ik daarover las bij jou, dat heeft ook met pelgrimage te maken. Want je bent namelijk naar Rome gegaan.
Ja.
Te voet.
Ja, ja, ja.
Waarom?
Nou, ik heb mijn hele leven vooral achter een bureau doorgebracht. In vergaderkamers en overal gezeten. En,
managementfunctie, dat zei je.
Managementfuncties en met de auto overal naartoe gereden.
Mm-hmm.
Op een gegeven moment was ik dat gewoon moe. En toen dacht ik, ik moet wat anders met mijn leven. En gelukkig kon ik toen stoppen met mijn werk. En kon ik andere dingen gaan doen. En het eerste wat ik mij bedacht was, ik moet zuurstof gaan tanken. Ik moet naar buiten toe. Ik moet naar de natuur in. En zo kwam het plan bij me op om naar Rome te lopen. En dat betekent gewoon dat je ergens weer, dat zit hem eenmaal in de aard van de manager. Die gaat plannen en die gaat nadenken en die gaat afstanden schatten en die gaat kijken waar die... Maar dat was een hele foute aanpak. Want? Dat werkte voor 3 dagen lopen, want daarna dan komen er toch onverwachte dingen op je pad. Ja. En dan moet je je plan omgooien. En dat was nou ook precies eigenlijk wel
de bedoeling,
wat mijn bedoeling was. Ja. Om het een beetje het onbekende tegemoet te gaan, om te improviseren en lekker te wandelen en te genieten van datgene wat op mijn pad kwam.
Wat heb je ontdekt?
Nou ja, vooral dat het leven eindig is. En dat kan je dan meteen heel zwaar op jezelf betrekken. Maar dat merk je gewoon als je onderweg bent en bijvoorbeeld op je pad een dode das tegenkomt op de weg. Ik heb er een gedichtje over geschreven waarin als het ware zo'n das ook maar met zijn dassenkinderen aan het spelen is. En dan lopen ze de weg op en hij snapt niet dat daar het verkeer hinder van heeft. En met 1 poef is het dan voorbij. Ja. Nou, zo'n poef is er ook voor jou en voor mij.
Wil je dat eens voorlezen, dat gedicht?
Oh ja, natuurlijk. Ja, moet ik wel even mijn bril opzetten. Het gedichtje heet dan ook De Poef. Ik heb nog nooit een wilde das gezien. Geen levende en geen dooie. Wat ik hier op de weg vind, is wel een hele mooie. Zo nog struinend in het bos en spelend met dassenkinderen, weet zo'n dier veel dat je op zo'n weggetje verkeer kan hinderen. Met 1 poef is het leven dan verdwenen en voorbij. Je realiseert je dan, zo'n poef is er voor iedereen, ook voor mij. Oftewel, vaak gedichtjes met een aantal regels meer beschouwend.
Ja.
En met een kwinkslag.
Verwend een kwinkslag. Maar dat komt dan wel voort, dat zie je, dat beleef je. En dan in je hotelkamer, hoe ging dat als je aan het lopen was?
Nou ja, dat doe je onder het lopen. Ja. Je hebt tijd genoeg.
Ja. Nee, dat snap ik. Want je liep dan niet achter elkaar naar Rome. Hè? Je deed het in fases, heb ik begrepen.
Ja, ik heb 3 grote etappes bedacht. 1 keer Zwitserland en dan van Zwitserland naar Noord-Italië. En de laatste van Noord-Italië naar Rome toe. Mm-hmm. En ik liep ieder jaar, als het ware in de maand september, liep ik dan ongeveer 20 etappes.
20 etappes. Ja. En hoe lang was zo'n etappe gemiddeld?
30 kilometer.
30? Ja. Dat is pittig.
Ja, maar je hebt de hele dag, dus dat gaat...
Jawel, maar goed, je moet daarna... Jawel, maar
nou,
toch...
het is met wandelen een soort adrenaline. Hè? Ja. In het begin denk je, nou, 30 kilometer, dat is stevig. En dat voel je ook wel in je kuiten. En ik heb gelukkig nauwelijks blaren gekregen, dus dat viel wel mee. Maar ik had ook rustdagen ingelast. En dat hoeft helemaal niet. Want als je een week gelopen hebt en je last een rustdag in, dan zit je dus een hele week, een hele dag, niks te wachten. En dan zit je zelfs bij jezelf, denk ik had al daar kunnen zijn vandaag.
Aha.
Het is verslavend lopen. Ja. Je loopt liever door, gewoon lekker wandelen, lekker kijken, lekker weer nieuwe dingen ontdekken, dan dat je een dag denkt te moeten herstellen. Dat is helemaal niet zo. Dat had ik niet, laat ik het zo zeggen.
Heeft het ook gewerkt?
Ja, het heeft zeker gewerkt.
Je hoofd leeg te maken.
Afstand te maken, afstand te nemen. Zuurstof te tanken. Dat was het belangrijkste, naar buiten te gaan.
Ja.
Maar ik had in het begin van de wandeling wel een beetje voor mezelf de overweging. Waarom doe ik dit nou? Is dit inderdaad een pelgrimage? Ja. Of is dit alleen maar lekker wandelen en genieten? Of heeft het nog iets met mijn katholieke verleden te maken? Ja.
Want je weet misschien, Bertus Aafjes heeft het ook gedaan, hè?
Nou, dat wist ik niet. Dat vertelde je me net.
Ja. Voetreis naar Rome
dat
heet
was wel,
dat.
Ja, dat was wel een beetje een
trigger.
Ja.
Maar ik dacht van, die deed dat ook zo. En die ging wel een pelgrimage. En die deed dat in kleine dichtvormpjes. Daar heeft hij dus zo op die manier over geschreven.
Ja.
Toen dacht ik, wat boeiend dat jij dat ook doet.
Ja.
Nee, het is onafhankelijk van dit geschreven.
Ja.
Het was ook niet een echte pelgrimage voor jou, hè?
Nee.
Want jij vindt... Nee. Want je bent een wandelaar, zeg je. Geen pelgrimage doet.
Ja, natuurlijk heb ik ook nagedacht over het leven. En wat dat voor jezelf betekent. En waar je nog naartoe wil, hè, in de rest van je leven. Maar een pelgrim is volgens mij toch wel iets anders. Die nog meer beschouwend en nog meer met een doel... loopt dan ik. Ik begon ook niet met een heel specifiek doel. Ik ging lekker wandelen, ik ging lekker zuurstof tanken.
Dat is wel een doel op zich, één doel.
Dat is natuurlijk wel een doel, maar verder had ik overal kunnen eindigen, ja, zeg maar even.
Ja. Je eindigt ook op een hele bijzondere manier trouwens, hè? In Rome.
Ja, je bedoelt dat ik daar wilde aankomen op de dag dat ik 60 werd.
Ja.
Ja.
En niet zomaar.
Nee, dat vond ik wel een mooi moment. Een markeringsmoment ook in je leven. Hè? Want de rest van je leven, dat ligt daar voor je. En dat kan je nog helemaal zelf invullen, ja, zonder dat je daar verplichting voor hebt. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga in Rome ga ik mijn verjaardag vieren. En dan nodig ik familie en vrienden uit om daar een paar dagen met mij stil te staan bij mijn 60ste verjaardag.
Ja, ik vind het geweldig.
Dat was ook geweldig. Dat had ook niks meer echt met de wandeling te maken.
Nee.
Dat is weer gewoon
of
een nieuw
alles
moment.
Met de wandeling. Want
misschien ook wel, maar dat was gewoon een nieuw moment. Waarin we gewoon 3 dagen genoten hebben met elkaar. Van Rome, van elkaar, van lekker eten. Dat was,
want ze kwamen ook naar jou natuurlijk, omdat ze het toch een prestatie vonden.
Ja, ze hebben me daar wel ingehaald op het Pietersplein.
Juist.
Ja, dat klopt.
Dat kan niet anders. Ja. Ja, Theo, wat ik heel boeiend vond, dat was dus die voetreis naar Rome, à la Bertus Aafjes, dacht ik op dat moment. Maar dat blijkt dus niet helemaal zo te zijn. Maar je hebt er wel twee mooie gedichtjes over gemaakt. Zou je die misschien ook willen voorlezen? De ene heet geloof ik De Aankomst en de andere De Start.
De Start, ja. Nou, natuurlijk. Het is het begin en het einde, dus dat is ook wel weer heel mooi passend. Dan sta je helemaal aan het begin en je weet nog niks. En je denkt, waar begin ik aan? Hè? Maar dat gaat als volgt. Vandaag de start. Ik ga op pad. De een zegt, och. De ander, tje, het is me wat. Ik zoek de mooiste paden en de verste vergezichten. Ik zoek heldere gedachten en mijn diepste ingezichten. Ik zoek naar keuzen voor een verder leven, mag ik hopen. Maar voorlopig is het naar Rome nog een verdomd eind lopen.
Ja, het is leuk en het is ook wel inzicht. Het geeft een beetje een verdieping, hè? En dat vond ik ook aardig aan.
Ja, dat is ook zo.
En je kwam ook aan en dat gaan we nou horen.
Ja,
bij...
Ja. De aankomst, hè, dan ben je na zoveel tijd en na zoveel kilometers blij dat je er bent. Maar tegelijkertijd ook een beetje jammer dat
ja,
je...
Ja, het is gebeurd.
Precies, het is af. Hè?
Het is af.
Ja, bijna ben ik er, de aankomst. Bijna ben ik er, de Via Triomfale richting Rome. Nog even naar het eindpunt van mijn dromen. 3 jaar onderweg, de wandeling van mijn leven. Dat te kunnen doen is een cadeau, wat mij zomaar is gegeven. Ik geniet van de laatste meters. Eigenlijk gaat het me te vlug. En bevalt Rome niet? Nou, dan loop ik toch gewoon weer terug.
Gewoon terug.
Ja. Mag ik er nog eentje doen die een beetje typisch, of atypisch is eigenlijk, meestal... relateerde ik het wel aan iets van het leven. Maar deze is een ervaring van de stilte. Toen ik door een heel groot woud, door de Vogezen liep, op een zondagmorgen notabene, toen werd ik echt vervuld van de stilte. En die heet De Hoogmis.
Prima.
Het is stil in het bos bij Saint-Quirin in het hart van de Vogezen. Alsof iets wil zeggen, hey vriend, je bent hier enig levend wezen. Het is plechtig bijna, sereen, zo nu en dan het kraken van het hout. Maar dan weer stilte. Het is de hoogmis van het woud. Even, lispelend water, een vogel, de wind ruisend door de twijgen. Zo mooi, ook mijn iPodje moet hier maar even zwijgen.
Mooi. Het is ook wel een katholieke achtergrond, hè, Theo?
Dat merk je wel, hè?
Ja.
Ja, weet je wel.
Ja. Prachtig. Hey, als ik je leidt rond, je hebt dat boek geschreven, je hebt de geschiedenisachtergrond, althans een belangstelling daarvoor. Vind jij nou per saldo meer een schrijver of een verteller? Want ook als jij schrijft, vertel je eigenlijk.
Ja, ik denk dat ik veel meer een verteller ben. Ja. Een schrijver zal ook heel nauwgezet iedere zin die hij opschrijft nog een keer wikken en wegen en herkauwen en misschien nog eens een keer veranderen. Dat heb ik niet gedaan. Ik ben gaan zitten en ik ben gaan schrijven. En toen mijn eindredacteur natuurlijk me wees op bepaalde dingen, heb ik wel hier en daar wat aangepast. Ja. Maar verder heb ik gewoon geschreven, ja, alsof ik aan het vertellen was.
Ja, ja. Okay. Ja,
en mijn vrouw zei wel eens een keer, als jij dan bezig was, dan leek het wel alsof je voeten aan het tapijt vastgroeiden. Want dan was je gewoon door aan het werken, door aan het schrijven. Ja. En niet met correcties en verbeteringen. Oh, dit moet er ook nog bij. Of dat kan anders gezegd worden. Nee, de stijl is waarschijnlijk redelijk...
Het stilistische komt vanuit het hoofd, vanuit het vertellen.
Nou ja, als er al stilistisch een niveau gehaald is, hè, zou ik maar zeggen. Ja.
Nou, dat moest je bij die gedichtjes doe je dat natuurlijk wel.
Ja, dat zeker. Ja.
Dan moet je daar wel over nadenken, want je wil ook dat het rijmt.
En dat het een beetje loopt.
Ook. En loopt, dat er een ritme zit,
precies,
een regelmaat.
Precies.
Ja. En als ik zeg, Theo van Brunschot, fictie en werkelijkheid...
Nou, dan toch werkelijkheid, hoor. Want ik probeer de geschiedenis zo nauwgezet mogelijk te vertellen.
Ja.
Wel op een appetijtelijke manier, hè, wel op een smeuïge manier. Maar alles wat ik vertel is wel correct. Dus in die zin hou ik me wel vast aan die werkelijkheid. Verleden of heden, dat is dan om het even.
Heb ik echt research gedaan?
Alles klopt. Hè? Ook in het boek. Het verhaal gaat weliswaar over een fictieve familie. Maar alles wat ze meemaken, dat is echt compleet
reëel.
Volgens de geschiedenis.
Ja. Ja, ja, ja. Dus de geschiedenis, daar hecht je echt aan dat het ook zo is.
Ja,
want er zitten, terwijl als je rondleidt, en dat is ook juist leuk, dan maar gebruik je ook anekdotes. En dat is maar de vraag natuurlijk, hoe werkelijk, hoe reëel dat is. Hè?
Ja, dat klopt. En wat wij geschiedenis noemen, is ook niet altijd de waarheid. Hè? Want de geschiedenis wordt verteld door de overwinnaars.
Ja.
Dat is een ander verhaal.
Dat zie je nu ook. Dat is ook al geschiedenis.
Precies,
waar we nu in
precies.
Zitten,
precies. Dat blijft tot op de dag van vandaag. Ja. Dus in die zin is het ook niet zo dat het de waarheid is. Maar het zijn wel de verhalen die opgetekend staan of die van oudsher verteld zijn, zonder dat ik daar een eigen invulling aan ga geven. De verteltrand is van mij, mm-hmm. maar de geschiedenis is de geschiedenis.
Ja. Als ik zeg, speelt aardrijkskunde daar ook nog een rol in die geschiedenis?
Ja, dat denk ik wel. Maar meer als verklaring waarom dingen ergens gebeuren dan dat ik topografisch zo geïnteresseerd ben.
Nee, het is geen topografie, maar het is wel omdat je zegt, het zit op de grensgebieden. Ik bedoel, je praat ook over heel veel aardrijkskundige dingen in wezen.
Ja, de, bijvoorbeeld, ik weet niet of dat aardrijkskunde is, maar na de periode van Napoleon was het congres van Wenen, waar voor de eerste keer in de geschiedenis de grenzen van staten werden vastgelegd. Daarvoor waren het hertogdommen en graafschappen. Maar daarna werden het ineens staten. En in dat congres van Wenen, daar hebben ze die staatsgrenzen bepaald, meestal wel op natuurlijke grenzen. Zo was de Maas bedoeld als de grens tussen Pruisen en de Republiek in die tijd. En koning Willem I was daar toch een beetje bedeesd voor die Pruisen. En die had ingebracht in het congres van Wenen dat hij toch minstens een strook van 300 Rijnlandse roeden aan de oostkant van de Maas claimde, omdat dat de afstand was van het Pruisisch geschut op dat moment. Dan konden de Pruisen, als hij die strook land aan de oostkant zou krijgen, zo kon de Pruisisch geschut nooit de handelsvaart op de Maas beïnvloeden. Mm-hmm. Niet denkend dat 10 jaar later natuurlijk een veel ruimer geschut was. Hè? Die kon daar makkelijk verder schieten.
Ja, ja.
Maar dat kreeg je inderdaad. En dat zie je nu nog terug in het landschap. Want overal, 300 Rijnlandse roeden is ongeveer 4 à 5 kilometer.
Okay.
Overal aan de oostkant van de Maas, vanaf Plasmolen tot aan Venlo, zie je een strook aan de Duitse grens, waar 4 kilometer, 5 kilometer, het Nederlands grondgebied aan de oostkant van de Maas ligt.
Ja.
En dat betekent dus dat waar wij nu lopen aan de andere kant van de Maas, in de buurt van Plasmolen, met een beetje pech hadden we daar Duits moeten spreken. Want dat had gewoon Duits gebied kunnen zijn na het congres van Wenen. Dus dat verklaart nog steeds die grens van nu en het feit dat we daar in Nederland wonen en Nederlands spreken vanuit die periode.
Nou, ik heb ook begrepen dat Mook en Middelaar, een van de twee, is ook een heel lang hertogdom van Kleef geweest.
Ja, dat is iets verder terug, dat is rond 1500, 1600.
Ja.
Toen was Mook inderdaad een enclave Kleefsgebied, omringd door het hertogdom Gelre.
Ja.
En Middelaar hoorde bij Gelre.
Gelre, ja.
Er staat nog steeds een grenssteen aan de plas bij ons, waar de grens aangegeven wordt tussen het Kleefse hertogdom en het Gelderse hertogdom.
Ja, dat is leuk. De wandelaar en de verteller Theo van Brunschot, heeft hij nog een plan om zoiets te doen als naar Rome te gaan? Of is het niet meer nodig?
Nou, de tijd van grote projecten voor mij is een beetje voorbij. Ik ben nu 72 en ik Ik heb een prima leven, maar ik hoef er niet meer per se uit. En dat heeft ook te maken met een van mijn projecten die ik ook gedaan heb. Dat is het halveren van mijn CO2-footprint.
Okay.
Dus ik ga niet meer vliegen. Ik ga geen verre reizen meer maken met de auto. Er is genoeg te zien hier in de buurt. Als ik wat wil doen, dan ga ik liefst op de fiets. Dus in die zin, echte hele grote plannen ver weg. Waar je met heel veel CO2-uitstoot zou moeten komen.
Ook heel bewust
die passen niet meer in mijn leven.
Nee,
die passen niet meer in mijn leven.
Maar goed, je hebt ze natuurlijk wel gedaan. Dus dat is wel iets, vergeleken met hele jonge mensen bedoel ik. Je hebt natuurlijk ook veel gezien daardoor.
Ja, dat is zeker waar.
Dus dat kun je ook iets makkelijker zeggen als dat.
Ja, precies.
Misschien. Maar goed.
Oh nee, maar dat is ook een keuze van mezelf. Hè? Ja. Laat ik hiermee geen oordeel voor anderen laten overkomen.
Maar ik bedoel, het is wel iets anders natuurlijk dan voor jonge mensen die natuurlijk nog iets moeten verkennen.
Ja, dat is waar. Maar met het halveren van je CO2-footprint moet je ook een aantal andere dingen laten. Die ook jonge mensen, ik denk ook overtuigd, al heel vaak
doen
en laten. Ja, precies.
Ja. Maar in ieder geval dat plan en het plan met schrijven, Theo, heb je daar nog toekomstplannen voor?
Nee, ik ben wel weer begonnen met wat research, maar dat is meer persoonlijke interesse dan dat ik nog ooit met mijn voeten vastgegroeid in het tapijt ga zitten om nog 2 jaar een boek te schrijven, vrees ik.
Ja, want dat heb je, het is een plichtje opleggen, hè? Zo'n noodweer, zo'n boek, dat kost nogal wat
discipline. Dat is nog niet zozeer de reden. De reden is meer dat ik denk aan nieuwe dingen die ik wil doen en andere dingen.
Ja.
Bijvoorbeeld een grote fietstocht om Nederland heen in een aantal weken. Hè? Dus dat is. Ik zoek het weer op andere plekken.
Projectjes.
Andere projecten.
Andere soorten projecten.
Ja.
Tot slot, je hebt nog een project waar je iets over wilde vertellen in Mook. Iets in geschiedenis met 80-jarige oorlog, geloof ik. Of was het Napoleon? Die een soort stichting hebben, mensen die bij elkaar komen.
Dat bedoel je, ja. Ja, ik heb 10 jaar geleden ongeveer een stichting opgericht, die heet Stichting Huis de Mook.
Ja.
En daar zijn we met een aantal hele enthousiaste mensen bij elkaar. En wij zien, als het ware, dat de herinnering aan die 80-jarige oorlog, maar vooral aan de Slag op de Mokerij, een beetje uit het collectieve geheugen van mensen in deze streek verdwijnt.
Mm-hmm.
En we hebben gemeend dat we dat een beetje willen terugbrengen in het collectief geheugen. En daar doen we allerlei dingen voor. Daar hebben we presentaties voor overal. En daar hebben we rondleidingen voor. En daar hebben we boekjes over. En daar hebben we van alles doen we daaraan. Om te zorgen dat, als het ware, die geschiedenis die hier in deze streek zo belangrijk is en zo bepalend is geweest, dat die terugkomt in het collectieve geheugen. En een van de dingen bijvoorbeeld die we binnenkort doen is voor een aantal burgemeesters en leden van het college van de steden van de Vierdaagse een hectometermars gaan organiseren om samen met de gemeente, op verzoek van de gemeente Mook, om al die mensen ook kennis te laten maken met die Slag op de Mokerhei en ze met een wandeling over de Mokerhei te laten wandelen. En op die manier ook weer eens een keer even de gelegenheid gebruiken om dat weer terug te brengen in het geheugen van deze streek.
De geschiedenis levend houden.
Precies.
Nou, dat
precies,
doe je ook precies, met precies. Al je rondleidingen. Overigens zijn die, geloof ik, de laatste zondag van de maand.
In de zomer. Vanaf april is de laatste zondag van de maand om 11 uur. En we beginnen in Plasmolen bij het oude VVV-kantoor.
En dat blijf je doen?
Dat blijf ik doen.
Ondanks die andere projecten?
Zeker.
Dit was Theo van Brunschot in Dichter bij de Schrijver. De podcast van Biblioplus en De Kneep. Techniek Hans Vermeulen. En wil je reageren? Mail naar info@dekneep.nl.